Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Welkom Willemijn. Hi.
Dankjewel. Ja.
Voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je precies?
Ik doe heel veel verschillende dingen, omdat ik enthousiast word van heel veel verschillende dingen en omdat ik hou van afwisseling. Ik werk als mannencoach en gebruik daarbij tantra. Dus dat kan zijn in de vorm van een tantra-massage, maar ook andere tantrische structuren. En ook hypnose gebruik ik ook in mijn traject eigenlijk. Ik heb trajecten van een half jaar met mannen waarin ze echt een half jaar bij mij in therapie zijn. En daarbij help ik ze eigenlijk om weer echt vanuit hunzelf keuzes te gaan maken. Dus wat wil ik? En veelal de mannen die bij mij komen zijn super succesvol in alles wat ze doen. Hmm. Behalve in de liefde. En daarin help ik ze dan om te kijken van wat zit daar dan. En vaak is dat please gedrag wat ze vertonen. En dat is voor mij heel herkenbaar. Want daar schiet ik zelf ook nog wel eens in. En dat heb ik ook heel lang gedaan. En voor mij is het ook een zoektocht van waar ga ik heen. En daarnaast werk ik part-time op een vrachtferry. Dus ja, werk ik als tweede officier op een schip, wat totaal ander werk is. Maar wat ik heerlijk vind, juist omdat daar een enorme structuur in zit van zo laat begin je met werken. Ik weet precies wat er van me verwacht wordt. En aan het eind van de dag, heb ik nog even tijd voor mezelf. En dus je zit ook letterlijk in een andere wereld, omdat je 2 weken op een schip zit. En die tijd gebruik ik ook altijd om te reflecteren. En niet alleen wat mijn eigen bedrijf betreft, maar ook gewoon mijn leven. Zit het nog in elkaar zoals ik wil? Doe ik de dingen die ik wil?
Ja, want die structuur is 2 weken op het schip. Ja. Dan ben je volgens mij 6 weken vrij.
Klopt, ja.
En het klopt dat het tussen Dublin en Liverpool was geloof ik?
Ja, dat was het.
Maar je bent veranderd.
Okay. Nu sinds dit jaar is het. Nou ja, wat ik nu voorlopig ga doen is Europoort Tilbury. Dus dat is vlakbij Londen. Nee, dat vind ik ook weer leuk. Ga ik weer wat anders doen, andere route.
Maar dat is gewoon heen en weer varen dan?
Ja, ik vaar gewoon heen en weer. Right. Dus we varen 's nachts, overdag lig je dan in de haven. Dus het is eigenlijk gewoon 2 weken lang heen en weer varen en daarna ga je weer naar huis. Dus het is heel erg gestructureerd. Ja. Want het schip moet op een bepaalde tijd binnen zijn, op een bepaalde tijd weer weg zijn. En dat vind ik heerlijk, om even 2 weken in die structuur te zitten. Ja. En daarna laat ik dat weer lekker los.
Ja, ik kan me er wat bij voorstellen. Ik heb een oom en die heeft heel veel op olietankers vroeger gewerkt. Maar echt, dan hebben we het echt over de jaren 70 en zo.
Oh, ja.
En de verhalen die je erover had van überhaupt op zee te zijn. In die hele kleine wereld van dat schip. Waar inderdaad alleen maar een hele sterke structuur is. Iedereen kent zijn taken. Waar je gewoon aan kunt overgeven als het ware. En dat is ook wel een vorm van in het moment zijn met datgene wat je dan daar aan het doen bent.
Absoluut.
Ik kan me dat wel voorstellen. Normaal fijn als je dan 6 weken vrij bent. En dan wat creatiever beroep gaat uitoefenen, zoals met mensen bezig zijn.
Ja.
En gaan kijken naar please-patronen die mannen tegenhouden in de liefde.
Ja. En ik doe ook workshops. Ik organiseer ook tantra-workshops samen met een vriendin en collega van mij. Waar ik ook 1 keer per maand een 4-handen-massage mee doe. Dat vinden veel mannen ook heel fijn, want met 1 paar handen weet je nog wat er gebeurt. En met 4 handen, met 2 paar handen, Dan ben je het gewoon kwijt. Dan moet je je lijf eigenlijk wel overgeven aan die aanrakingen. En dan zie je mensen eigenlijk gewoon echt nog veel meer de diepte inzakken. En dan hebben ze daarna dus ook echt wel even een momentje nodig om weer helemaal op aarde te landen, zeg maar. Mm.
Ik wil het daar zeker nog meer over gaan hebben. Maar ik ben eerst wel nieuwsgierig naar hoe jouw reis is geweest om hiertoe te komen.
Naar mijn eigen bedrijf?
Ja, en dat deze onderwerpen... Kijk, we doen allemaal iets in het leven, om het zo maar te zeggen. Sommige heel veel verschillende dingen. Er is iets in jou dat je dacht, hey, dit trekt mij aan. Dit vind ik interessant, hier wil ik meer van weten, hier wil ik mee aan de slag gaan. Kan je dat proces meenemen van een beetje hoe je bent opgegroeid als het ware en hoe je dan hier bent uitgekomen?
Ja, goh, een heel verhaal. ik kom eigenlijk uit een heel liefdevol en fijn gezin. Dus ik heb nog een broertje en een zusje, allebei mm-hmm. jonger dan mij. Ik ben de oudste. En mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar, houden nog steeds van elkaar. Dus
mooi.
Ja, in dat opzicht heb ik een heel mooi voorbeeld. Ook wel een voorbeeld waarin ik zelf ook wel gestruggeld heb. Mijn moeder is streng katholiek opgevoed. En ik kreeg eigenlijk als meisje op jonge leeftijd... Mijn menstruatie begon ook al heel jong, toen ik 10 jaar was. Mijn moeder had me daar ook nog nooit iets over verteld. Dus ik dacht dat ik doodging, want ik bloedde in 1 keer. En toen kwamen eigenlijk ook al vrij snel die seksuele gevoelens. Dus die seksuele energie voelde ik heel sterk in mijn lijf gieren echt. Mm-hmm. En ik had geen idee wat ik ermee moest. Maar ik begon ook dus al op heel jonge leeftijd interesse te krijgen in jongens. En mijn moeder die probeerde uit alle macht dat tegen te houden. Want die dacht, ja, straks raak je zwanger. Of hier ben jij nog te jong voor, dat soort dingen. En dit kan allemaal nog niet. Dus zij projecteerde heel erg haar eigen angst op mij. En ja, als ik een klein meisje neem je dat natuurlijk over. Dus ik heb daar best wel lang mee gestruggeld. Ik ben eigenlijk op hele jonge leeftijd ook al met best serieuze relaties begonnen.
Hoe oud was je?
Ik was 12 toen ik mijn eerste vriendje had. Ik was 14 toen ik voor de eerste keer seks had. En ik beschouwde die jongens ook echt... dat was echt serieus. Voor mij was dat... heel belangrijk. En nu dat ik eigenlijk ouder ben, ik ben nu 41 en nu sinds 1,5 jaar weer vrijgezel. Maar eigenlijk de laatste paar jaren begin ik het pas een soort van in te halen, wat ik in die puberteit dus eigenlijk niet heb gedaan. Omdat ik toen eigenlijk al zo serieus met relaties en met mannen omging. En met mijn laatste partner, waar ik 16 jaar mee samen ben geweest. In die relatie merkte ik... eigenlijk was het al toen wij een relatie kregen, omdat we allebei de zeevaartschool deden. Dus we wisten van oké, we zitten in een relatie en wij zijn straks lang uit elkaar. Hadden wij al wat soepelere afspraken dan in een... normale relatie, zeg maar. Bij ons was een beetje afspraak van als je behoefte hebt aan seks, doe dat dan in ieder geval buiten het schip en niet met iemand aan boord, want dan heb je weer veel meer kans dat het een relatie wordt. En in die tijd hadden we ook nog zoiets van, ik wil ook niet weten wat je allemaal uitspookt en hij wou dat ook niet van mij. En dat is eigenlijk heel lang goed gegaan. Tot op het moment dat toen ik zwanger was van mijn oudste zoontje, ben ik gestopt met varen. En toen had ik ook een beetje het idee van dat was het, dat was mijn vaarcarrière en nu stopt dat. En na mijn tweede zoontje, dus ik ben eigenlijk 4 jaar gestopt, toen begon dat weer heel erg te kriebelen. Ik had zoiets van ik mis het gewoon, ik wil dat weer. Dus toen ben ik weer begonnen met varen. En eigenlijk, ik weet zelf niet precies wat er gebeurde, maar ik kwam daar weer aan boord van het schip en die testosteron aan boord, het overviel mij of zo. Dus ik raakte daar echt een soort van slag.
Mm-hmm.
Omdat ik me al die tijd heel erg gevoeld had als moeder. Als een verzorgend iemand. En helemaal niet meer als de leuke, mooie, begeerlijke vrouw. En dat kwam in één klap eigenlijk aan boord weer terug. Dat mannen heel duidelijk anders naar mij keken dan dat mijn kinderen dat doen.
Ja.
Wat heel logisch is. Uh-huh. Ja. En toen werd ik eigenlijk dus ook al vrij snel verliefd op een man aan boord. En toen kwam ik voor een soort dilemma te staan, wat eigenlijk ook vrij snel was opgelost. Want ik had zoiets van, ja, wat ga ik hier nou mee doen? Ga ik vreemd? Nou, dat is totaal niet wat ik doe. En mijn ex-partner, die kon mij enorm goed lezen. Dus ik kan nog steeds niet tegen hem liegen. Mm. Dat is onmogelijk. Vaak ziet hij al eerder wat er met mij aan de hand is dan dat ik dat zelf weet. Dus ik had al heel snel zoiets, nou, dat is geen optie, dat ga ik niet doen. Ga ik het negeren? Dat is ook niks voor mij, om mijn gevoel te negeren. Dus optie 3, ik ga het mijn partner vertellen. Ik bedoel, ik had op dat moment nog niks verkeerds gedaan, want ik was verliefd en ik had er nog niks mee gedaan. En dan zie ik wel wat er gebeurt. En dat werd een heel mooi open gesprek. In de zin van, ja, ik begrijp jou. We zijn al zo lang samen. En ga maar ontdekken. Ga het maar exploreren. En laten we hierover wel goed blijven communiceren. Van, wat doet het met mij? Wat doet het met jou? En zo is eigenlijk destijds mijn open relatie begonnen. En, ja.
Wauw, ja. Dit is zoveel dingen die ik heel interessant vind. Dus ik zat even te denken van, okay, waar ga ik beginnen? Maar ik denk dat ik gewoon eerst hier op voort ga. Namelijk, toen waren jullie hoe lang samen? Waarschijnlijk 14 jaar? 16 jaar zei je geloof ik.
Ja, 16 jaar totaal. Dus ik denk dat wij toen 12 jaar samen waren. Ja.
Right, ja. En die verliefde gevoelens die je ervaarde voor die man op het schip. Hoe ervaarde je op dat moment de relatie met jouw partner? Kijk, je hoort natuurlijk vaak mensen, okay, verliefdheid is in het begin heel heftig, dat gaat over en houden van. Op een gegeven moment is er gewoon een diepe liefdesrelatie.
Ja.
Maar als het ware de dopamine die door je lichaam heen giert en die je tintelingen geeft, die een beetje die extra energie geeft, die je bij verliefdheidsfase ervaart, die ervaar je op een gegeven moment niet meer.
Precies, ja. En
dat is een beetje wat jullie doen. En normaal vaak is er natuurlijk ook kinderen bij komen.
Ja, dat was het ook. We hadden twee kleine kinderen, dus wij waren teamgezin geworden.
Ja.
En dat deden wij fantastisch met z'n tweeën. We konden heel goed samenwerken. Hij is wel heel erg van de structuur en ik ben dat dus niet. Dus we vulden elkaar heel mooi aan en het liep heel erg goed. Maar de spanning was inderdaad weggeëpt. En eigenlijk zonder dat we dat allebei nou direct in de gaten hadden. En door dit kwam die energie in één keer weer in mijn lijf. Besefte ik, ja, dit is wat ik mis. En hier wil ik meer van en dit wil ik gaan ontdekken. En doordat ik dat gesprek ben aangegaan en hij het heel goed begreep, hebben we dus ook samen zo'n periode gehad waarin we gewoon aan het daten waren met andere mensen.
Wat deed dat met de spanning tussen jullie?
Ja, die werd dus ook heftiger.
Ja.
Ik weet nog wel dat wij samen op de bank met Tinder zaten van, wat vind je hiervan? En, en dat we dat gewoon echt open konden communiceren. En hij werd op een gegeven moment ook verliefd. En dat ik dat alleen maar fantastisch vond om hem eigenlijk ook weer verliefd te zien. Ook al was het niet op mij, dat maakte me helemaal niet uit. Hij was verliefd en dat deed hem heel erg goed.
Mm-hmm.
En dat was te zien aan hem. Hij was gewoon weer gelukkig. En eigenlijk werd hij weer de man waarop ik toen verliefd werd. Dus heel veel herkenning. En naar elkaar ook eigenlijk heel veel respect en heel veel dankbaarheid. Zo van, wauw, dat wij elkaar dit gewoon gunnen. En we zijn nu 1,5 jaar uit elkaar, maar we gunnen elkaar nog steeds het allerbeste.
Hmm. Hij werd uiteindelijk verliefd op iemand anders. Jij had toen ook al verliefde gevoelens voor iemand anders ervaren. Wat deed dat met de relatie uiteindelijk? Want dat is toen dus, jullie zijn bij elkaar gebleven voor toen nog 4 jaar,
ja,
als het
klopt.
Ware. Meer gaan onderzoeken. Uiteindelijk besloten die toch Oké, we gaan wel uit elkaar. Ja. Hoe is dat proces verlopen?
Bij hem bleef het een beetje bij dat daten. Hij had zoiets van, ik heb jou als relatie, als partner. En dat daten, dat vond hij dan wel spannend. Af en toe ook frustrerend. Maar dat vond hij wel gewoon leuk om te doen. Maar meer dan dat hoefde het voor hem niet te worden. En ik merkte dat dat daten, dat vond ik inderdaad in het begin ook leuk. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik voel eigenlijk van kleins af aan al zoveel liefde in mijn lijf. En ik was ook nooit jaloers. En daardoor had ik zoiets van, ik zou eigenlijk wel gewoon nog een partner erbij willen. En dat vond hij lastig. Plus dat ik op een gegeven moment dus ook, doordat ik weer ging varen en me dus ook wat meer losser weekte van dat gezinsleven. Mm-hmm. En heel erg aan de slag ging met, ja, wat wil ik nou eigenlijk? En wie ben ik nu? Wie ben ik geworden? En daarin heeft Tantra mij heel erg geholpen. Daarmee ben ik toen ook aan de slag gegaan. En daarin heb ik mezelf nog beter en meer leren kennen. En dat was een pad, dat was gewoon niet voor hem. Hij ging daar niet in mee en wou dat ook niet. En dat respecteerde ik natuurlijk. Maar het veranderde mij als persoon heel erg. Dus waar ik eigenlijk steeds meer vrijheid op zocht, steeds opener werd, steeds meer mezelf ook werd, merkte hij dus van, ja, maar dit is niet meer de vrouw waar ik verliefd op ben geworden. Dus het laatste jaar van onze relatie hebben we ook heel vaak gesprekken gehad van, hoe staan we erin? En was het eigenlijk al wel duidelijk van, we gaan uit elkaar, maar we weten nog niet precies hoe. Dus en totdat ik eigenlijk op het punt kwam dat het voor mij in één keer heel helder, heel duidelijk was. En dat was dus ook mooi met wat ik al eerder zei, hij voelt mij zo goed aan. En ik stap de deur binnen en hij kijkt me aan en hij zegt, het is klaar, hè? Ik zeg, ja, klopt, wow. Het is klaar. En toen hadden we er ook, ik bedoel, daarna heb je natuurlijk ook een hele lastige periode met het uit elkaar gaan, het regelen, heel veel verdriet. Ja. Maar het was voor ons allebei op dat moment eigenlijk ook wel een opluchting, zo van, ja, en nu kunnen we allebei weer verder. Want hij is er eigenlijk achter gekomen door die open relatie, dat hij eigenlijk gewoon monogaam is, dat hij het liefst gewoon één persoon wil, waar die alles mee kan delen, waar die alles mee kan doen. En ik ben daarachter gekomen dat ik polyamoreus ben. Dus dat ik het liefst meerdere relaties tegelijkertijd heb.
En dat is iets wat je dan, dus vooral de laatste anderhalf jaar, zou je volgens mij meer aan het onderzoeken bent, meer aan het begeven bent ook in de tantra wereld. Ja. En vooral dus die beweging die je binnen jezelf voerde naar vrijheid toe. Dat die laat je als het ware de wind zijn in je zeilen om te zien, precies, waar het je heen brengt.
Ja.
Nee, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is omdat je noemde in je jeugd als tiener in de situatie met een moeder die juist heel voorzichtig is en wat een meer conservatief beeld op relaties vertegenwoordigt als het ware. Ja. Wat ik een beetje hoorde doorcijpelt in hoe jij je relaties aanging, mm-hmm, met jongens van toen de tijd.
Ja.
Heel serieus. Ik vraag me gewoon af, heb je het gevoel ook dat wat je dan nu meemaakt en die vrijheid meer exploreren, ook ermee zou te maken kunnen hebben, zeg maar, dat je daar wellicht vandaan komt en ook zoiets hebt van, wat is hier allemaal te ontdekken en wellicht uiteindelijk op een vorm uitkomt, dat je merkt van, oh ja, dit is te veel vrijheid en dat ik het weer een beetje naar binnen haal, als het ware. Hoe zit je in dat proces op dit moment?
Ja, klopt. Ik ben daar heel erg mee aan het experimenteren. En dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ik ben ook mijn hele leven echt al super nieuwsgierig naar alles. Dus ik ben gewoon van alles aan het uitproberen. Van inderdaad naar een parenclub gaan. Ik heb een keer een eerste date gehad in een parenclub. Dat is echt heel leuk. Ook heel spannend.
Ja.
En daarvan merkte ik dus, nee, dat is voor mij een stap te ver.
Juist.
Dat hoeft van mij niet op die manier om gewoon random met iedereen seks te hebben. Dat is niet voor mij. Ik heb wel een bepaalde basis met iemand nodig. Dus een connectie, een verbinding. En natuurlijk kan ik ook gewoon seks om de seks hebben. Maar dat is ja, ik vind dat altijd een soort van spelen. Het is leuk voor eventjes. Mm-hmm. En, maar het liefst heb ik gewoon... Ik ben daar inderdaad nog steeds in aan het zoeken. Maar op dit moment heb ik het liefst gewoon... Ik heb op dit moment 3 mannen in mijn leven. En daar heb ik het gewoon leuk mee. Dus ik plak er geen stickertje op van het is een relatie. Of met die heb ik dit en met die heb ik dat. En nee, ik heb gewoon 3 mannen in mijn leven en dat is leuk. Mm-hmm. En af en toe mis ik het nu wel om een soort van primaire relatie te hebben. Want ik heb met geen van deze 3 mannen... Het is niet zo dat als ik 's avonds thuis kom na een werkdag... dat er dan iemand op de bank op mij zit te wachten. En aan de ene kant mis ik dat. En aan de andere kant kan ik daar ook echt een hekel aan hebben. Want soms vind ik het dus ook gewoon heerlijk om juist even alleen te zijn na mm-hmm. een drukke werkdag. Dus...
Ja, dat zit natuurlijk altijd. Voor- en nadelen van wat voor soort relatievorm of single zijn voor zijn relatie. Ja, dat zou je altijd hebben.
Ja.
Wel interessant inderdaad, want ik ga zelf ook door een periode heen waarin ik heel erg aan het onderzoeken ben. Gewoon van ik groeit als man op met best wel een beeld hoe ik het dan ervaren heb. Van veel dames... seks mee hebben is automatisch een soort van pad wat voor veel mannen van jij kan dat hebben, dat is veel waard als het ware. Ja. Ik ben voor mezelf heel veel aan het onderzoeken van hoeveel van mijn oude overtuigingen en nieuwe overtuigingen komen echt voort uit mezelf, komen voort uit gewoon hoe ik ben opgegroeid, wat ik om me heen heb gezien, de maatschappij on large. En mijn conclusie is toch ook wel, voor zover ik daar nu die kant trekken, is dat het waarschijnlijk altijd een beetje blijft fluctueren met verschillende levensfases.
Ja, dat denk
hoeveel
ik
vrijheid je wil opzoeken, hoeveel behoefte je aan structuur hebt. En het zou heel mooi zijn als je dat altijd met één partner kan ervaren. Maar dat is gewoon niet altijd zo.
Nee.
En, ik vind het een heel interessant, omdat ik dus ook veel nadenk over polygame relaties. Kijken van hoe dat in onze samenleving een plek kan krijgen als je ook bijvoorbeeld kinderen wil opvoeden zoals jij doet. Omdat, bijvoorbeeld boeken zoals Sex Ed Done, ben je daar bekend mee toevallig?
Nee.
Het is een boek wat eigenlijk de vraag onderzoekt. En zijn mensen monogaam of zijn er andere relatievormen en die eigenlijk net zo natuurlijk zijn als monogamie? En hij haalt daar ook best wel veel antropologische onderzoeken aan, waarbij er heel veel stammen zijn die totaal andere opere relatievormen hebben. En dan vind ik altijd de interessante vraag is, mensen gaan relaties aan, ook juist om pairbonding te doen en kinderen op te voeden. En de voortplanting als het ware veilig te stellen. Om even heel biologisch te zeggen. En er zitten heel veel mooie kanten aan de liefde die ik even tekort doe. Maar ik denk dat de evolutie dat wel een beetje zo bedacht heeft als het ware. Dat het daarvoor er is. Dus dan ben ik altijd nieuwsgierig naar. Wij leven in een maatschappij. Gezin is een soort van, dat noemen ze de hoeksteen van de samenleving.
Ja.
Lekker zo'n CDA quote. Maar er zit wel heel veel waarheid in. Als je gaat kijken naar literatuur. Hoe belangrijk zowel een vader als een moederfiguur zijn binnen een gezin. Maar ook... dat je iemand hebt met wie je dus een primaire relatie hebt, die thuis voor jou op de bank zit als je een zware dag hebt gehad, die jouw stress kan helpen reguleren, zodat je ook weer lekkerder in je vel zit als het ware en weer meer emotioneel beschikbaar kan zijn voor de kinderen. Dus er zitten heel veel aspecten aan die ik interessant vind en wat jouw visie erop is. En dan kom ik bij mijn vraag. Hoe zie je dat in polyamoreuze relaties, als je bijvoorbeeld meerdere relaties hebt? In bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen. Want in die jager-verzamelaarstammen die dan in dat boek beschreven worden. In sommige stammen is het gewoon, het is een hele kleine stam. Dus als de vader niet weet wie zijn kinderen zijn, maakt het niet heel veel uit. Want er zijn altijd mannelijke figuren ook aan wie de kinderen, door wie ze ook worden opgevoed. En er zijn altijd, de moeder weet het natuurlijk wel. Dus ze hebben wel een soort van primaire verzorger. Maar daarnaast zijn er bijvoorbeeld meerdere mannen die ook op de kinderen letten. Maar in onze samenleving, stel je partner verhuist weg 2 uur hier vandaan. Ja, verdwijnt opeens zo'n belangrijke mannelijke rol. Zo'n rolmodel. En daarom denk ik dat het soms wat lastiger is om dat in onze moderne maatschappij eenzelfde veilige basis te creëren voor kinderen met andere relatievormen. Maar ik denk ook dat er wel oplossingen voor zijn dat het prima kan. Je kunt dan nog steeds je eigen communities creëren en zo. Dus het is Maar ik ben wel benieuwd wat jouw visie daarop is. Allemaal ook als moeder en hoe jij dat allemaal ziet.
Ja, mooi. Ja, ik, zoals jij beschrijft inderdaad, de community vorm vind ik prachtig. En mijn meest ideale wereld ziet er ook veel meer zo uit. Ja. Om te leven in een community waarin inderdaad relaties vloeibaar zijn. Dus het maakt allemaal niet uit. En it takes a village to raise a child. Dat idee eigenlijk. Mm-hmm. Van we doen het met z'n allen. En ik denk dat dat voor kinderen heel goed is. Omdat inderdaad, bij de ene man kan je dit heel goed leren. Van de andere vrouw kan je dit weer heel goed leren. Iedereen brengt zijn unieke stukje met zich mee. Dus ik denk dat kinderen veel breder ontwikkelen op het moment dat ze bij veel meer volwassenen terecht kunnen. En ik denk dat het voor kinderen niet zoveel uitmaakt. Mm-hmm. Zolang ze maar bij iemand terecht kunnen. Zolang ze maar weten, er is altijd iemand voor mij. En of dat nu de biologische moeder en vader is, of dat dat andere figuren zijn, dat maakt in wezen niet heel veel uit. Dus idealiter ziet het er voor mij zo uit. Maar ik snap ook dat wij in een maatschappij leven waarin dat heel anders is. En waarin die overtuigingen nog heel anders zijn. Zo denk ik dus wel dat het voor mijn kinderen goed is geweest dat in die hele jonge jaren dat ze gewoon mij als moeder en mijn partner of mijn ex-partner als vader hebben gehad. En nu merk ik ook van ze zijn er ook wel heel flexibel in, want ik probeer mijn kinderen hierin ook gewoon mee te nemen. Die weten dat er 3 mannen in mijn leven zijn. 2 van de 3 hebben ze ook al ontmoet. En voor hun is het dus ook eigenlijk normaal. Ik had daar pas nog een gesprek over met mijn oudste zoontje, die is nu bijna 10. En die zei van, nou mama, als ik nu voor het eerst een relatie krijg met een meisje, dan denk ik wel dat ik eerst gewoon met 1 meisje. Ja, dat is ook helemaal goed, jongen. Dat is wel het makkelijkst.
Ja, dat. Dat snap ik wel. Ja, maar dat is ook het interessante natuurlijk als je kijkt hoe hechting werkt.
Ja.
En een beetje denk ik het moeilijke van onze maatschappij. Dat stel een van die mannen de relatie zou bij wijze van spreken tussen jou en hem over zijn. Dat kan gewoon helemaal vriendschappelijk gebeuren.
Ja.
Er is natuurlijk een grote kans dat hij echt verdwijnt uit het leven van wat jullie nu leiden.
Ja.
In die stammen, ja, hij gaat niet opeens naar een andere stam. Dus hij is nog wel in de buurt, als het ware. Dus
ja, precies. Ja.
Daar zit ik zelf weer over na te denken. Als je gewoon kijkt naar hoe hechting werkt. Ik denk inderdaad dat ze zich prima ook aan dat soort mannen kunnen hechten. Hele mooie relatie kunnen hebben. Heel veel uit kunnen leren. Maar dat verlies, als het ware, van de relatie op het moment dat die persoon het niet meer werkt tussen jou en hem en hij gaat weg. Dat wel iets nieuws is, als het ware, hier. Wat je daar minder snel zou ervaren.
Ja.
Waardoor een community vorm belicht al een hele mooie oplossing daarvoor biedt. Want dan bood je eigenlijk zo'n setting van zo'n jarige verzamelaarstam na.
Ja.
Wat is jouw visie daarop? Hoe zie je dat?
Voor mij zou dat dus inderdaad zo'n community het ideaalbeeld zijn. Mm-hmm. En als je inderdaad, nu heb ik het nog niet echt meegemaakt dat een van de mannen in mijn leven echt een relatie opbouwt met een van mijn kinderen.
Right.
Ik heb wel een relatie gehad met een man van een jaar ongeveer naast mijn ex-partner. Dus die man, daar kreeg mijn kinderen dan ook wel de verhalen van te horen. En daar vragen ze dan af en toe nog wel naar. Van hoe is het nu met hem? Of zie je hem nog wel eens? En ik ben daar gewoon dan ook open en eerlijk over. En ik kan me ook voorstellen inderdaad dat als het wel gebeurt, dat mijn kinderen een relatie opbouwden met een man in mijn leven die dan vervolgens weer weggaat, dat ze daar verdriet van hebben. En dan ben ik er ook voor ze. En mijn ex-partner is er dan ook voor ze. Dus ik denk dat dat wel de basis is die wij allebei heel belangrijk vinden voor onze kinderen. Wij zijn er voor ze.
Juist.
En natuurlijk hebben ze verdriet. Maar ze hebben ook verdriet. Ik bedoel, mijn jongste die had pas verdriet omdat een vriendje van hem wou niet meer met hem spelen. Ja, dat is hetzelfde.
Ja, absoluut. En
voor kinderen maakt dat ook eigenlijk niet eens zoveel uit. Het is verdriet.
Ja.
En dat mag er zijn. En dan worden ze getroost. En ik ben af en toe dan ook verbaasd hoe snel ze er dan ook weer overheen zijn. Dat ze de volgende dag weer, oh ja, nou ja, nu is het weer oké.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat daar heel veel in zit. Inderdaad, überhaupt laten zien hoe je met die emoties om kunt gaan. Ze daarbij helpen. Ja. En wel laten zien dat jij en jouw ex er consistent voor hen zijn. Precies. En dat daar de hechting gewoon echt heel mooi is. Heel liefdevol is. Ik denk dat dat inderdaad ook het allerbelangrijkste is.
Ja.
Ja, interessant om dan te zien hoe zij hun eigen relaties gaan ontwikkelen uiteindelijk. Maar ik denk dat die meer opere kijk over wat er allemaal mogelijk is, ja, zoveel meer eerlijkheid in relaties gaat brengen.
Ja, dat vooral, ja. Want er kan nu ook zoveel... Ik zie ook zoveel relaties eigenlijk kapot gaan, omdat mensen niet eerlijk zijn over wat ze willen in een relatie.
Ja.
Dingen ervaren waarvan ze denken, ja, maar dit mag er niet zijn. Ik mag niet dat leuke flirtcontact hebben met een collega. En ja, ik ben er echt van overtuigd, hoe meer je dat gaat onderdrukken, des te hoger dat komt. En het komt er een keer uit.
Absoluut. Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast. Ja, dat is iets wat wij ook heel veel zien. Best wel veel mensen die natuurlijk met vreemdgaan te maken krijgen. En dan kun je van alles roepen over het vreemdgaan en de mensen die dat doen. Maar de hoeveelheid berichten die ik bij me krijg van mensen die heel hun leven loyaal waren aan hun partner. En uiteindelijk zelfs op een 50ste of 60ste toch vreemdgaan. En nooit verwacht hadden dat ze dat zouden doen. Dat is zo enorm. En ik denk als je überhaupt ook kan spreken over dit soort onderwerpen. Dat het oké is dat je gevoelens voor iemand anders kan hebben of lust kan voelen. Niet per se dat je het dan ook moet gaan uitleven, maar dat het überhaupt al kunnen bespreken daarvan al een soort uitlaatklep is. En dat je het dan ook voor degene die die gevoelens ervaart wat makkelijker een plekje kan geven. Want tuurlijk, het komt uiteindelijk alsnog neer op een keuze. Ik bedoel, je kunt lust voelen voor andere mensen en er toch voor kiezen dat je een monogame relatie belangrijker vindt dan het uitleven van die lust. En dan moet je natuurlijk wel ideaal kijken dat de seksuele behoeften die je hebt, dat je dat ook met je partner in de relatie kunt bevredigen. Maar het überhaupt al daarvan kunnen bespreken is, denk ik, zou een hele mooie toevoeging zijn. En we zitten soms toch nog zo vast aan taboes weren omtrent dit soort onderwerpen. En ik snap het ook wel, omdat het is ook gewoon, het is een gevoelig onderwerp. Het kan tot vervelende gevolgen leiden. Maar ik denk het onderdrukken van het onderwerp juist een grote bijdrage levert aan dat het vaak tot vervelende dingen leidt. Want Absoluut. Als ik heel veel spanning voel bij een bepaald onderwerp en denk dat het eigenlijk allemaal niet mag, maar ik voel ook in mijn lichaam dat ik het heel graag wil, dan komt er automatisch al een soort strijd in mij, waardoor ik misschien minder goed afgestemd ben op het moment, ook kan aanvoelen wat de ander wil en hoe dat allemaal in elkaar steekt.
Ja.
Dus het zou voor mij heel mooi zijn om dit, los van het feit of je er iets mee moet, ik bedoel, ja, toevallig voor de podcast hadden we het nog over het feit dat ik gek ben op donuts. Ik eet af en toe een donut, maar het is niet dat ik, omdat ik dat heel lekker vind, ik dat dan maar elke dag moet eten of zo. Omdat mijn evolutionaire systeem zo is afgesteld dat ik suiker heel lekker vind en daardoor donuts maar moet eten. Dus, maar in ieder geval dat gewoon al soms wel bij mezelf benoemen. En dat is best wel grappig trouwens. Dat bedenk ik me nu. Dat ik soms ook door de supermarkt loop en weet als ik gewoon dus zakken chips of chocolade of donuts of wat dan ook, dat ik soms ook weet van de craving nu is eigenlijk een grotere beloning dan als ik het vaak eet. Vaak valt het dan een beetje tegen.
Precies, ja.
En iets wat ik met ook wel met mannen leer, wat ik van David Daida ooit heb mogen leren, was als je die energie voelt, als je een mooie vrouw ziet en je voelt lust, het is niet dat je daar direct dan maar iets mee moet richting haar of zo.
Nee.
Je kunt dat ook gewoon voelen en ervaren als een prettige ervaring.
Precies, en dat is natuurlijk ook heel erg die mannelijke energie. Hè? Het idee van, ik voel dit, ik moet er iets mee. Actie.
Ja, ja. En dat was voor mij echt een eye-opener van, dat hoeft helemaal niet. Maar het komt vooral omdat ik ook meer uit een datingadvieswereld kom voor mannen, waarbij we mannen juist hielpen om over de angst heen te stappen om een vrouw aan te spreken. En ik denk dat daar ook heel veel schoonheid in zit. Dus als je dat heel eng vindt en je wordt heel erg belemmerd daardoor, dat je dat jezelf wat kwetsbaarder gaat opstellen en je wat degelijk die vrouw durft aan te spreken. Ja. Maar dat zijn zulke genuanceerde onderwerpen waar heel veel kanten aan zitten. Dat ik wel denk dat het in ieder geval fijn is als we daar wat meer over kunnen spreken. Ja. Zonder dat we het gelijk gek vinden of raar vinden. Ik krijg alle mailtjes binnen van zowel mannen en vrouwen die hier soms met niemand over spreken.
Precies. Ja, ik ook. Ik krijg ook heel veel verhalen van mannen te horen die echt zoiets hebben van, jij bent de eerste tegen wie ik dit durf te vertellen.
Ja.
En ik heb zoiets van, als we nou maar gewoon alles beginnen met meer lucht te brengen in wat er innerlijk in je speelt, dat je daarover durft te praten. En ook dat we het terug gaan brengen naar eigenlijk een hele versimpeling van wat het is. Je kiest of voor angst of voor liefde. Eigenlijk is er niks anders. Je hebt maar twee keuzes. En wat doe je? Waar kies je voor? En ik heb zelf ervaren hoe vaker je kiest voor liefde, des te makkelijker het ook gaat worden voor je.
Mm-hmm.
Des te vaker je die keuze durft te maken. Want voor mij was het destijds ook best wel spannend om dat gesprek met mijn ex-partner te beginnen over, ik ben verliefd geworden op iemand anders.
Ja.
Dus ja, en toen ik dat gesprek eenmaal aanging, had ik al heel snel door van, er is niks aan de hand. We kunnen het hier gewoon over hebben. En als je het daar niet over kan hebben met iemand, welke angst zit er dan nog in die ander dat hij dat zo moeilijk vindt? En is diegene bereid om daarnaar te gaan kijken? En als diegene daar niet toe bereid is, dan kan jij je weer afvragen, is die ander dan wel de juiste partner voor mij?
Absoluut. Ja, ik merk helaas dat veel mensen zich laten tegenhouden door de angsten van hun partner.
Ja.
En zichzelf daardoor klein houden.
Precies, ja.
En van de allerbelangrijkste dingen die je hier beschrijft, is dat je bereid was om vrijwillig dat spannende, moeilijke gesprek aan te gaan.
Ja.
En dan de groei te ervaren daardoor, de opluchting te ervaren en te zien dat dat een pad is naar meer liefde, naar meer vertrouwen en ook meer kant en rust in en helderheid over wat belangrijk is voor je.
Ja.
Omdat de angst eindelijk uit de weg gegaan wordt, die als een soort sluier over je hele perceptie en ja, vermogen om goed te voelen wat je nou eigenlijk echt belangrijk vindt, heen hangt.
Ja, en zo merk ik dus ook dat ik gegroeid ben ook. Ik heb nu laatst een relatie met een man beëindigd, terwijl ik echt super gek op hem was. Het was eigenlijk een soort van het hoogtepunt van de relatie. Maar ik merkte, ja, maar hij kan mij uiteindelijk niet geven wat ik op dit moment nodig heb, want hij woont in Spanje. En ja, ik woon in Nederland en ik heb niet de mogelijkheid om naar Spanje te verhuizen. En dat wil ik ook niet. En daar kwam ook bij dat hij het echte relatiestukje niet aandurfde.
Yes.
Dus ik heb gewoon gezegd, ik laat je los. En dat vond ik ook super eng en super spannend om te doen. Want ik had zoiets van, ja, maar dit is hem. En vanaf het moment dat ik hem heb losgelaten, dan ga je eigenlijk reflecteren. En merkte ik dus dat wat ik voor hem voelde was zo sterk, omdat hij ergens leek op mijn vader. Hij had de positieve eigenschappen van mijn vader. En dus ik ben erachter gekomen dat uiteindelijk ging ik bij hem op zoek naar iets wat mijn vader mij destijds niet heeft kunnen geven. En dat gaf mij dus ook weer de bevestiging van, ja, dit had dus ook gewoon, los van het feit dat hij in Spanje zit en ik hier, het had gewoon ook niet kunnen werken.
Wat was dat? Die positieve eigenschappen?
Hij is heel liefdevol, heel geduldig. En het is best lastig om uit te leggen. Het is iets in die energie. Een soort van aanwezig zijn. Dus hij kon mij echt een soort van vangen in een bubbel van liefde. En dat voelt zo veilig om daarin te verblijven, dat je daar eigenlijk nooit meer uit weg wilt. Maar het Aan de andere kant voelt het ook een beetje toxisch, is misschien een zwaar woord, maar als een soort van verslaving voelt het bijna.
Heel interessant dat je dat noemt, omdat je tegelijkertijd aangeeft, hij geeft je een bubbel van liefde als het ware. Dat voelde veilig aan. Tegelijkertijd noem je dat hij eigenlijk niet in staat was om de relatie echt aan te gaan. En er zat een aspect in van afstand tussen jullie, jij woont in Spanje, jij woont hier.
Ja.
Maar ik vermoed dan dat het niet alleen de afstand was,
nee,
maar ook gewoon
nee,
een bepaald stukje hechting dat hij niet aan durft te gaan.
Precies, ja. Hij hield altijd een soort van afstand, terwijl ik voelde bij hem van, je voelt eigenlijk hetzelfde als wat ik ook voel. En
ja,
ik durfde er vol voor te gaan. En bij hem zat er ergens altijd nog een soort van rem op. Van als ik echt voor jou ga, dan zat gewoon een angst op van dan verlies ik de rest. Dan verlies ik mijn leven, verlies ik mezelf. En ik was daar op een gegeven moment eigenlijk niet bang meer voor.
Juist. Het is wel herkenbaar wat je daar zegt. Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. Ik heb mijn vriendin ontmoet toen ik 23 was. Ik ben nu 31. En ik zat toen zelf in een fase dat ik net begon met datingadvies voor mannen. Toen de tijd nog. Ik studeerde toen nog. Ik was stond zeg maar vol in het leven, veel in het buitenland, overal maar heen aan te gaan. En ik was ook echt niet op zoek naar een relatie. En het klikte zo goed dat ik dacht, ja, dit is wel heel mooi. En ik weet niet waar het heen naartoe gaat leiden.
Ja.
Maar ik ben toen wel dingen in mijzelf ook tegengekomen. En dat is ook waar ik een beetje in het begin al op wat ik noemde, dat er, wat ik in ieder geval om mij heen ook wel een beeld heb gehad van, hey, veel vrouwen regelen is belangrijk als man, dat je in ieder geval aantrekkelijk bent voor veel vrouwen en dat geleefd hebt en zo. En ik weet dat ik daar toen nog heel erg in zat van, oké, ik wil in ieder geval geen angsten meer daarvoor hebben. Dat ik het gevoel heb dat ik vertrouwen heb in wie ik ben, dat ik op een vrouw die ik oprecht aantrekkelijk vind kan afstappen en gewoon een leuk mooi gesprek kan hebben en dan zie je wel waar het heen gaat.
Ja.
Maar dat ik me in ieder geval vrij voel. En niet meer dat mijn relatie tot angst, tot vrouwen, daten, op iemand afstappen, dat vooral bestaat uit angst. Dus nou, dat was een soort van proces waar ik in zat. En toen ik dat eenmaal voor mezelf het gevoel had van, oké, dat is nu geen issue meer. Ik heb daar vertrouwen, ik voel daar rust in. Kwam ik toch wel gewoon wat andere dingen. Zoals ja, toch ook zo'n gedachte van, hé, ja, hoe goed pas ik dan bij deze partner? En ja, is dit het dan, weet je wel, voor de rest van het leven? Maar het was allemaal vanuit mijn hoofd.
Ja.
Heel erg analyseren.
Ja.
En ik weet bijvoorbeeld dat, het is wel interessant, Charles Darwin, natuurlijk van de evolutietheorie, die een kosten- en baatanalyse had gemaakt of trouwen een goed idee was. en daar kwamen eigenlijk meer kosten uit. Maar toch is hij getrouwd. Wat toch wel laat zien dat je een soort van met je hoofd wellicht daar niet helemaal uit kan komen eigenlijk.
Nee, precies.
En dat je het uiteindelijk toch wel een gevoelskwestie moet maken. En nou, waar ik toen ook achter kwam is eigenlijk als ik naar mijn gevoel ging, en dat was ik toen ook echt aan het leren voor mezelf, kwam ik erachter van, maar wacht eens even, dan voel ik zoveel liefde en is er totaal geen twijfel.
Ja.
Maar dat moest ik wel leren.
Ja, ja,
en ja, nu is het totaal anders. Er is geen twijfel meer. Er is geen twijfel meer over hoe goed we bij elkaar passen of wat dan ook. En ja, dat hele proces, ik denk zo'n man die je dan daar ontmoet hebt, dat het soms zo eng is om naar dat gevoel toe te gaan. En vooral, en dat is ik wat ik vaak zie, is als er dingen in dat gevoelswezen zitten die wellicht een beetje pijn doen. Of
ja,
verdriet naar boven brengen en angst naar boven brengen. Want die ga je ook voelen.
Ja, absoluut.
En dan is het soms makkelijker om het maar te blijven onderdrukken. En vanuit in ieder geval een staat dat je die dingen niet hoeft te confronteren te leven. Maar dan kun je ook niet de mooie kanten van de liefde plukken, zoals ik het dan nu mag ervaren.
Ja.
Van echt een nog steeds heel fijn, warm, liefdevol, enthousiasmerend gevoel van liefde. Maar ook de kalmte en de rust erin. En het doet me een beetje denken aan iemand ook die ik sprak, die mij vertelde over een jeugd waarin haar vader alcoholist was. En haar moeder er wel voor haar was. Maar pa was, als hij dronken was, gewoon niet aanwezig.
Nee.
Dus zij leerde al vrij jong, ik kan hem eigenlijk niet echt vertrouwen en op iemand rekenen. Natuurlijk bracht dat best wel veel gevoelens van pijn met zich mee.
Ja.
En ouders hadden onderling natuurlijk, als hij dronken was, ook ruzie. Als hij iets nuchter was, hele lieve man, was er voor haar en probeerde gewoon echt zijn best te doen en was de relatie ook best oké. Maar wat zij leerde, was haar emoties onderdrukken. En die emoties konden ze ook onderdrukken toen ze klein was. Waardoor ze bijvoorbeeld goed kon slapen. Dus ervaarde een conditionering, een positieve bekrachtiging van het onderdrukken van emoties. Maar dan kon ze normaal functioneren als het ware. Nu, ze is nu in de 20, ervaart ze allerlei problemen in het daten. Omdat er bepaalde veiligheid en kalmte en rust nu niet in haar zit. Omdat ze bepaalde dingen onderdrukt. En dan kan een angst die er eigenlijk ook nog steeds zit of bepaalde pijn zo heftig worden dat ze daardoor wordt meegenomen.
Ja.
Alleen ze loopt nog steeds rond met de overtuiging van ja, niet voelen is beter.
Ja,
dus kan ik deze nieuwe dingen die ik nu ervaar in de liefde niet ook gewoon wegdrukken.
Ja.
Dus ze probeert nog steeds met die oude, de oude copingmechanisme dat op te lossen. Interessant is weer dat ze dan ook laatst bij haar ouders was en er was ruzie. En toen paste ze precies die onderdrukking weer toe en het werkte. Dus ze kon gewoon slapen en de ruzie negeren. Alleen in het contact met een man dat ze ervaarde, werkte het niet.
Nee.
Ja, en dan moet iemand op een gegeven moment gaan inzien van oké, dat is tenminste mijn visie erop. Ik moet weer gaan voelen, ook om die kant en rust in het contact met een man te ervaren. Al die dingen die ik een beetje onderdrukt heb gaan verwerken, zodat dat niet meer getriggerd wordt in het contact met die man. Want ze had bijvoorbeeld heel veel wantrouwen. Nou,
ja.
Dat komt mede uit hoe ze is opgegroeid.
Ja.
En als je dat niet gaat doorvoelen en toelaten, kun je natuurlijk niet verwerken.
Nee.
Maar omdat ze die overtuiging nog had van ja, liever zou ik het gewoon allemaal onderdrukken, wilde ze gewoon niet naar dat gevoel toe. En ja,
wat heel logisch is.
Wat heel logisch is, super logisch is. Dus het is ook zeker geen kritiek, maar het is inderdaad wel wat ik dan zie van denk oké, dat zou volgens mij de manier zijn om uiteindelijk juist meer rust in de liefde te ervaren. Dat is in ieder geval wat wij constant zien. En ik ben wel heel nieuwsgierig of jij dit soort dingen ook tegenkomt en wat jouw visie daarop is. Gewoon dus naar dat lichaam toe gaan, weer gaan voelen. Vooral ook omdat je mannen coacht. En ik weet dat dat daar ook vaak een groot thema is natuurlijk.
Absoluut, ja.
Bij de mannen. Ja, als je dit zo hoort, wat denk je dan zelf en hoe zie jij dat?
Ja, dit kom ik natuurlijk heel vaak tegen in mijn praktijk. En dit is ook precies wat ik doe. Dat ik mannen vanuit hun hoofd in hun lijf breng. En dat lukt mij denk ik wel het beste met een tantra-massage.
Mm-hmm.
Omdat ze dan ze gaan ontspannen. En bijna iedereen heeft zoiets van oké, op een gegeven moment voelen ze van en nu geef ik me over. En dan gaan ze voelen. En wat ik daarin doe en begeleid is dat ik een veilige ruimte voor ze neerzet, waarin ze dus ook helemaal zichzelf kunnen zijn. Dus waarin ze ook emotioneel mogen worden, waarin ze ook opwinding mogen ervaren, waarin ze ook boosheid mogen ervaren. Alles mag er zijn. En als ze dat er inderdaad uit kunnen laten, wat je dan ook heel vaak merkt aan het einde van zo'n sessie of massage, is dat ze zeggen, het viel eigenlijk wel mee.
Mm.
Want ik voelde me veilig, jij was er. En heel veel ervaren het dan als een soort van golf wat over hun heen komt. Het moment dat ze het voelen, dat ze het willen tegenhouden, dat ze merken, ik kan het niet meer tegenhouden, dat ze een soort van in verwarring raken en dan zoiets hebben van laat maar. En dan vallen ze in een soort van rust en stilte en kalmte wat daaronder zit. Want onder elke heftige emotie zit liefde. Het komt altijd weer terug naar die liefde. Als je het gevoel doorvoeld hebt, dan kom je weer dichter bij jezelf. En hoe dichter je bij jezelf staat, des te meer liefde je ervaart. En dat is ook een beetje wat ik mannen dan ook meegeef. Als je in een situatie terechtkomt waarbij bijvoorbeeld je merkt van mevrouw is afstandelijk, zit de hele tijd maar te appen met vriendinnen en je vindt het bloed irritant en je krijgt daar een hele heftige reactie op. Ga bij jezelf eens na. Is de reactie die ik nu heb relevant voor de situatie die er is? En als dat niet zo is, zak dan die laag dieper. Doe dan eigenlijk hetzelfde als wat ik nu met je heb gedaan. Zoek een plek waar je alleen bent, waar je rust kan toelaten, waar je kan ontspannen. En wat voel je dan? Wat gebeurt er dan in je lichaam? En dan komen mannen echt met, en mijn hart ging sneller kloppen en ik het zweet brak me uit. En dat ze dan eigenlijk zelf door die rollercoaster van emoties gaan. van dat het gevoel eerst veel sterker wordt en heftiger.
Ja.
En uiteindelijk zakken ze er een soort van in. Dus dat is een beetje het proces, juist wat ik aanga met klanten, om dat te kunnen ervaren.
Hmm. Hoe ziet een tantra massage eruit? Moet ik gewoon een normale massage zoals dat bij de...
Nee, het is echt totaal anders. Ik begin de massage, het begint eigenlijk al voordat de massage begint, in het contact vooraf. Wat verwacht een man? Tantra massages wordt ook nog wel eens verward met een erotische massage, wat niet zo is. Een tantra massage wordt naakt gegeven en naakt ontvangen. Dus dat schept voor sommige mannen al een soort van verwarring of een andere verwachting. Dus die mannen probeer ik altijd van tevoren uit te filteren. Ja. Dat ik vraag van, heb je al eens eerder een tantramassage gehad? Wat zijn je verwachtingen erbij? En als een man dan bij mij komt, dan hebben we vaak van tevoren een gesprek over wat is er op dit moment in je leven gaande. Sommige mannen die komen gewoon puur bij mij omdat ze heel veel stress ervaren in hun werk. Heel veel in hun hoofd zitten en gewoon echt even weer willen voelen en die ontspanning. Maar er zijn ook mannen die relatieproblemen thuis hebben. Die zoiets hebben, ik mis gewoon liefde in mijn leven. Ik mis aanraking, ik mis aandacht. En dan weet ik ook waarin ik in een massage op in kan gaan. Tijdens de tantra-massage liggen ze op een mat op de grond. Zodat ik ook echt dicht bij ze kan zijn. Dus een tantra-massage kan ook zijn dat ik 10 minuten lig te knuffelen met iemand. Meestal begin ik gewoon, het is ook een opbouwende massage, dus ik begin heel rustig met aanraking. Ik voel heel erg, hoe voelt de huid aan? Is iemand gespannen? Is iemand rustig? Is de hartslag heel hoog? En dan ga ik eigenlijk met mijn aanrakingen, met dat lichaam mee. Ik stel een lichaam eigenlijk een soort van gerust en op zijn gemak. En het is oké, laat maar gaan. En dan kan je die massage dus of opbouwen of juist heel rustig houden. Precies wat een bepaald lichaam nodig heeft. En dat maakt voor mij dus ook niet uit wat voor een lichaam daar ligt. Want ik krijg allerlei soorten. Ik krijg jonge mannen, oude mannen, dikke mannen, dunne mannen. Het maakt mij echt niet uit. Op dat moment ben ik gefocust op een lichaam. En kan ik heel erg daarbij blijven. En verder, ik masseer inderdaad dan met olie. In het begin doe ik het zonder olie om echt die connectie met die huid te krijgen en te voelen. En dan masseer ik met olie. Maar het is ook niet dat ik masseer met alleen mijn handen. Ik gebruik ook mijn onderarmen. Maar ik leg ook wel eens een been op mijn benen. Dus dan kan ik ook een soort van met mijn buik een beweging maken die aanraking geeft. Maar het gaat heel erg om de verbinding met die persoon, met dat lichaam, zodat die man echt voelt van, hey, ik ben veilig in mijn lichaam, ik kan daar zijn en ik kan daar voelen. En er is iemand voor me die me daarbij helpt op dit moment en die me daarbij kan begeleiden.
Het is precies wat je als laatste noemt, inderdaad, die veiligheid. Het is veilig om in mijn lichaam te landen en daar te gaan voelen.
Ja.
Prachtig om dat op zo'n manier te doen. Dat is inderdaad exact wat het is. En voor hen ook wellicht een realisatie van, hé, wacht eens even, deze staat van gevoel, hoe ik dat nu ervaar, die veiligheid in mijn lichaam landen, kan ik ook meenemen in andere aspecten van mijn leven, in relaties.
Precies,
in relatie tot mezelf. Ja.
Ja, en dat is ook altijd wat ik ze meegeef, van wat ik je nu hier laat voelen. Daarom heet mijn bedrijf ook Verliefd op het Leven. Wij zijn altijd heel erg geneigd dat als we verliefd zijn, dat we dat dan projecteren op een persoon. Maar als je verliefd bent, dan hou je eigenlijk van jezelf. Op dat moment zie jij, en je projecteert het op een andere persoon, maar je ziet eigenlijk wat je van jezelf zo mooi vindt.
Het is een hele mooie manier echt inderdaad om mensen naar een lichaam toe te leiden. Je doet ook hypnose. Hoe speelt dat hierbij een rol?
Met de hypnose, mannen die heel sterk in hun hoofd zitten, is hypnose een perfecte tool om ze uit hun hoofd te krijgen en om ze inzichten te geven. Dit zijn vaak mannen die lopen vast, die zitten helemaal klem, die weten het gewoon niet meer van hoe. Ja, die zeggen ook gewoon, ik ben gewoon kapot, ik kan het niet meer, ik kan niet meer voelen. En die dus ook lichamelijke klachten daarvan krijgen, bijvoorbeeld erectieproblemen. Mm-hmm. Omdat ze zo in dat hoofd zitten en echt die overtuiging hebben van ik kom daar niet uit. En dan ga ik dus met hypnose sessies kijken, waar zit hem dat in? En ik gebruik daar dan altijd voor de hulpvraag die ze hebben. En hypnose, het klinkt altijd heel spannend, maar het is gewoon een staat van zijn, wat je eigenlijk ook ervaart net voordat je in slaap valt. En in die staat van zijn breng ik iemand en hou ik iemand gedurende de sessie, waardoor je in contact staat met wat er onbewust in jou leeft. Dus er gebeuren dingen tijdens zo'n sessie waarvan ze dan achteraf vaak zeggen van ja, maar verzin ik dit dan niet? En dan stel ik dus altijd de vraag van ja, maar wie verzint het dan? Wie is dan die persoon die dit verzint? En wat zegt dat dan over jou, dat je dit op dit moment verzint? En daar komt altijd wel iets uit waardoor ze dat wow gevoel hebben. Dat moment, jemig, dus dit is het. Want vaak is het helemaal niet zo groot en dramatisch en meeslepend als dat we soms denken. Maar is het, laatst kwam een man, die was, nou waarschijnlijk toen hij een jaar of 4 was, een keer heel hard van een schommel afgevallen op zijn achterhoofd. En van zijn vader kreeg hij te horen, dat is je eigen schuld. Dan moet je maar niet zo ruw doen. En hij zegt dat heeft zoveel overtuigingen gebracht van alles wat ik doe, het is mijn eigen schuld, moet ik maar niet zo stom zijn. En dat gebruikte die in zijn volwassen leven nog steeds. En dat is dus eigenlijk maar zo'n klein dingetje. En doordat hij dat dan in hypnose kan zien, kan ervaren, kan je het veel makkelijker naast je neerleggen. Want als volwassen persoon weet je, ja, ik doe wel eens iets stoms en dat is oké. En kan je daar vrede mee hebben. En vanaf dat moment kan je dus ook weer verder, omdat je vanaf dat moment die bepaalde trigger, die overtuiging herkent. En dat is het eerste stapje van onbewust reageren naar hey, nu doe ik het weer. Dat is die reactie. En dat hoeft niet meer, want ik ben nu een volwassen persoon en ik kan hier op dit moment anders mee omgaan. En dan ga ik dus ook vanuit hypnose naar tantra, om dus inderdaad te gaan voelen. Want dan voelt het een stuk veiliger voor ze om in dat lijf te zakken. En om daar dan aan de slag te gaan. En dan komen ze echt van alles tegen. Van, oh, dus hier komt mijn rugpijn vandaan. Daarom heb ik altijd zo'n hoofdpijn. Wow. Tot dat soort dingen allemaal.
Ja, het is bijna alsof je dus eerst ze cognitief wat dingen laat inzien.
Ja.
En dan, wanneer ze daardoor bepaalde overtuigingen durven te gaan bevragen, als het ware. Van oké, dan komt er wat meer openheid.
Ja.
En staan ze dus ook open om, hey, misschien zit er ook wel wat in als ik gewoon wat meer ga voelen en wat meer ga toelaten.
Klopt.
Right.
Ja, want als je ervan overtuigd bent dat je geen probleem hebt. Ik heb ook wel eens een klant gehad die zei, ja, maar ik heb echt geen problemen gewoon. Ja, dan gaan er bij mij al alarmbellen rinkelen. Maar dat is want als je daar echt van overtuigd bent, ik heb geen probleem, dan kom je ook geen stap verder, want je bent niet bereid om ergens naar te kijken, om te gaan twijfelen aan de dingen die je zegt of doet.
Absoluut. Hoe breng je die mannen die dan zo erg in hun hoofd zitten in die staat die je ook ervaart vlak voordat je in slaap valt? Hoe ziet dat eruit?
Een hypnose begin je. Het kan de meest effectieve manier bij mij is gazen. Dus ik kijk iemand recht aan in zijn oog en ik probeer op die manier door te dringen. En dan zeg ik dingen tegen ze die waar zijn. Dus en net zoals ik kijk jou aan. Mm-hmm. Je zit op de stoel. Je haalt rustig adem. Je voelt je voeten.
Right.
En dan heb je een soort van hun aandacht. En ja, het is ook heel lastig om dit in woorden uit te leggen. Want je zuigt een soort van hun energie naar binnen. Waardoor ik dus op een gegeven moment ook dingen gaat zeggen van je kijkt naar mijn oog, de omgeving vervaagt. En voor die mannen gebeurt dat op dat moment ook echt, dat die omgeving gaat vervagen. En dan op een gegeven moment als ik zie van, ja, dat is dus niet in woorden te vatten, maar ik zie gewoon, ik heb je. Mm-hmm. Dan knip ik in mijn vingers en slaap en dan doe je je ogen dicht. En dan voel je je in dat moment, want het is het is secondenwerk. Dus zodra je dan je ogen dicht doet, terwijl je in een staat van verwondering bent eigenlijk, dat is wat het is, dan kan je zakken. En dan val je eigenlijk een soort van, dan heb je even een paar seconden, je hebt geen gedachtes. Je bent helemaal blanco. Je doet alleen nog maar wat ik op dat moment tegen je zeg. En niet, als ik dan op dat moment zeg, doe nu een kip na, dan ga je dat echt niet doen. Je hebt nog wel gewoon je eigen wil, je eigen keuze. Maar dan heb je het vertrouwen in mij dat ik je ga helpen. En dan begin ik zo'n sessie. Dus dan gaan we meestal naar een onbewuste plek. Naar een plek dus die je niet kent. Dus ik maak daar ook geen setting voor. Het is gewoon meer met, en nu ben je er. En dan gaan ze dus dingen zien alsof je aan het dromen bent.
Hmm.
En in die staat van zijn, die, nou ja, noem het fantasie, noem het bedenksel, wat het dan ook is, ga ik ze vragen stellen en komen ze tot een bepaald inzicht. En jouw onbewustzijn kan inzichten geven met behulp van symbolen, simpele woorden. Eigenlijk kan je je onbewustzijn vergelijken met een geniaal 9-jarig kind. Dus qua spraak is je onbewustzijn niet heel sterk, maar wel heel sterk visueel of met symbolen of met voelen. Dat is voor ieder persoon weer verschillend. Sommige mensen zien van alles, sommige mensen voelen van alles, sommige mensen horen van alles. Ik bedoel, een geluid of een geur kan ook bepaalde herinneringen terugbrengen. Dus dat is waar ik mee werk in hypnose.
Ja, het is heel interessant. Heel interessant. Ja. Die staat van verwondering die je noemde. Ik weet dat het lastig is, maar zou je dat kunnen beschrijven voor me? Wat is dat?
Een staat van verwondering voor mij is dat dus heel dicht aanwezig zijn bij je bron. Dus bij jezelf. En dus ervaren. Ik ben niet mijn lichaam. Ik ben niet mijn gedachtes. Ik ben liefde. Dus die staat van verwondering is een hele fijne staat om te zijn. En is ook een staat van zijn waarin dus heel even alles, al je problemen, al je overtuigingen, mm-hmm, alles wat je rationeel hebt bedacht, alles valt heel even weg. Omdat je in verwondering bent. Dus eigenlijk, als ik je op zo'n moment zou vragen, hoe oud ben je? Dan heb je geen idee, want daar ben je niet mee bezig. Dus dat is eigenlijk een staat van verwondering. Als ik je op dat moment een rationele vraag ga stellen, dan ga je nadenken en dan raak je weer uit die staat natuurlijk. Maar in die ene seconde, je hebt geen idee, je weet het niet. En je wil het ook eigenlijk niet weten ook.
Ja, dus de realiteit bestaat op dat moment eigenlijk alleen uit een soort puur bewustzijn, waarin, precies, je heel veel liefde ervaart.
Ja.
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 Ja. Heel mooi, ja.
En dat is ook het gevoel wat ik eigenlijk iedereen gun. Om dat gevoel te voelen. Want als je weet, zo kan ik me ook voelen, dan kan je eigenlijk elke situatie die het leven je biedt, kan je aan.
Ja.
Want je weet van, ja, maar als ik door alle lagen heen zak, ben ik gewoon pure liefde. En ik weet hoe dat voelt. En dat is zo'n sterke basis. Als je daar bent. En dan kan de hele wereld op z'n kop staan. Dan kan je je baan verliezen. Ja. Je ouders kunnen doodgaan. je relatie kan uitgaan. Noem alle ellende maar op. Je kan kanker krijgen, wat dan ook. Maar als je echt vertrouwen hebt in die basis die iedereen in zichzelf heeft. Die staat van liefde, in die staat van zijn. Dan kan je ook al die situaties aan. Omdat je het oervertrouwen hebt. Van, ja, maar dit komt ook wel weer goed.
Dat woord vertrouwen daarbij is zo belangrijk, ja. Inderdaad, als je door al die lagen heen gaat en je pelt de ui helemaal tot de kern van wat er dan over is. Dat pure bewustzijn, de staat van liefde zoals jij het beschrijft. En wat ik dan ook zie is dat mensen als ze gaan daten eigenlijk niet zoveel meer nodig hebben uit dat contact met een man, bevestiging, liefde. Ja, het is heel leuk om dat te ervaren, tuurlijk. Op het vlak van hoe je leven gewoon vorm wil geven, is dat iets wat het waard is om na te streven en te creëren met iemand. Maar er is een fundament onder, zoals jij dat dan noemt, als je door alle lagen heen zakt en bij de kern uitkomt, van ik ben al heel.
Ja, en absoluut.
Wat er inderdaad ook gaat gebeuren, als ik dan even betrek op het daten, in contact met deze man, maakt niet zoveel uit.
Nee.
Mijn levensgeluk en liefde, een gevoel van liefde, van heelheid, van veiligheid, gaat niet van het contact met hem afhangen.
Nee.
En dat is voor mij ook wat de essentie is van een gezonde liefdesblauwdruk.
Absoluut, ja.
En ik ervaar dat ook zo in mijn eigen relatie. Dat van, ik ben super gelukkig met, denk ik zo, mijn plaatje voor als ik het dan weer gewoon bekijk op het niveau van hoe wil ik mijn leven vormgeven. Ja, tuurlijk wil ik met haar dat helemaal opbouwen en verder gaan. Maar ik weet ook dat stel dat zou niet zo zijn, dan zou dat op dat niveau heel veel verdriet met zich meebrengen. Maar in de kern nog steeds voel ik me heel. En weet ik dat ik nog steeds een mooi gelukkig leven geleid, maar hoe dat er ook gaat uitzien.
Ja.
En juist dat gevoel zorgt er ook voor mij dan heel veel vertrouwen in de relatie. Dat het goed komt en dat je op een andere manier erin staat. En waardoor ik juist ook denk dus dat je ook op dat niveau de grootste kans hebt dat je een mooi iets kan opbouwen met die persoon.
Ja, zeker.
En dat is ook altijd iets waar wij na trajecten met mensen naar vragen van oké, hoe zit het? De meestal weet je het al wel, dat hebben ze er wel verteld, maar de kernvraag is dat van oké, hoe zit het met het vertrouwen in jezelf, in de toekomst van jouw liefdesleven en dat eigenlijk dat het leven gewoon oké gaat zijn. Ja. En wat we dan door is, ja, dat zit goed. Ja, wat het ook gaat gebeuren. Ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in. Het voelt goed, ik heb er zin in.
Ja, ja. Precies. Dat gevoel vooral van ik heb er zin in. Ja. En dat is ook wat ik in mijn eigen puberteit dus heel erg heb gemist. Dat spelen, dat ik heb er zin in. Ik ga gewoon doen wat ik leuk vind. En ja, dat doe ik nu. Ja. Dat is ook helemaal oké.
Ja.
Ja, dus, awesome. Maar dat is gewoon dat een goede relatie een aanvulling kan zijn, maar geen noodzaak meer hoeft te zijn. Ik voel me nu ook gewoon helemaal heel en compleet. En ik ben gewoon dolgelukkig met mezelf. Ik kan lachen met mezelf, ik kan huilen met mezelf. Daar heb ik echt niemand anders voor nodig. En het is heerlijk als er soms een man in mijn leven is waarbij ik kan uithuilen, waar ik mee kan lachen, waar ik fijne seks mee kan hebben.
Ja. Amen. Mooi gezegd.
Ja.
Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek in ieder geval. Ik heb er zeker van genoten. En voor de mensen die dat ook hebben gedaan, zoiets hebben van oké, ik wil meer van Willemijn weten. Waar kunnen ze jou het beste vinden?
Ik doe niet aan social media, maar ik heb wel gewoon mijn eigen website, verliefdophetleven.eu en tantramassagelimburg.nl. Dus daar kunnen ze mij op vinden.
Super. Ja. Ik zal het in de beschrijving zetten voor iedereen. Top. En voor nu, heel erg bedankt en ga vooral door met je mooie werk.
Dankjewel en bedankt dat ik deze podcast samen met jou mocht maken.